Eerste Thessalonicense brief. Waar ik nog wat over moet zeggen, naar aanleiding van de eerste versen. En dan maar meteen val ik met de deur in huis. Ik zei Eerste Thessalonicense brief, want zo heet die brief. Ik persoonlijk geloof dat het Eerste Thessalonicense brief in werkelijkheid de Tweede Thessalonicense brief is en andersom. Maar dat maakt verder niks uit, denk ik. Maar ik denk dat het zo is. U weet, de volgorde van de brieven in de Bijbel is niet de volgorde waarin ze geschreven zijn. Dat zou ook niet zo zinvol geweest zijn. En bovendien kun je dat ook niet zeker weten, want geen enkele brief heeft een enkele datum. Daar kom je nooit mee uit. En dus zijn de brieven gerangschikt op volgorde van inhoud. En ik heb, dacht ik, ook de vorige keer gezegd, deze Thessalonicense brieven staan achteraan de gemeentelijke brieven van Paulus, omdat ze geacht worden zich in het bijzonder bezig te houden met de toekomst van de gemeente. Zo is het natuurlijk ook. En dus staan deze twee Thessalonicense brieven achteraan. Maar de vraag is natuurlijk, welke is de eerste en welke de tweede? Ik denk dat ze in deze volgorde gezet zijn, omdat wij in de eerste Thessalonicense brief vinden de uitdrukking in 4 vers 13. Ik wil niet dat gij onwetend zijt van degenen die ontslapen zijn, waaruit men dan concludeert dat ze daaromtrent onwetend waren. Waarna ik mij dan afvraag, maar waarom staat er dan een halve bladzijde verder? Want gij weet zelf zeer wel in 5 vers 2 dat de dag des Heren al zo zal komen gelijk een dief in de nacht. Dus ik persoonlijk heb de indruk dat ze helemaal niet onwetend waren, maar dat ze aan het vergeten waren. Zoals dat in onze dagen ook voorkomt. En omdat de apostel natuurlijk zeker wilde stellen dat ze het wisten. Voor alle zekerheid geeft hij daar nog een keer zwart op wit. Maar dat ze nog onwetend waren, dat is kennelijk niet het geval, want dat blijkt uit het vijfde hoofdstuk. Verder, deze uiteenzetting van 1 Thessalonicense 4 en 5 is over het algemeen toch wat lichter en dus wat makkelijker te begrijpen, aan te nemen dan de uiteenzetting in 2 Thessalonicense 2. En waar, daarom heeft waarschijnlijk de brieven dan in deze volgorde gezet. Ik persoonlijk denk dat ik een heel sterk argument heb waarom de 2 Thessalonicense brief niettemin toch de eerste is. Het blijkt namelijk uit het bijna laatste vers van die brief, 2 Thessalonicense 3 vers 17. De groetenis met mijn hand van Paulus, het welk is een teken in iedere zendbrief, alzo schrijf ik, waaruit ik concludeer dat ze zijn handschrift tot dat moment niet kenden, en dan moet dit zijn eerste brief aan de Thessalonicense geweest zijn. Denk ik, toch? Hij is simpel, hè? Maar ik denk heel sterk. Er vloeit overigens uit voort, dan heb ik dat ook eens een keer gezegd, maar misschien zeg ik het later nog wel een keer. Er vloeit uit voort dat in de korte tijd dat de apostel Paulus in Thessalonica geweest is, kennelijk hen niet alleen het evangelie gepredikt heeft, maar hen ook gepredikt heeft op welke wijze enerzijds onze bedeling eindigt en hoe de volgende bedeling begint. Dat wil zeggen dat hij hen gepredikt heeft, niet alleen over dat de Heer Jezus zal wederkomen, maar ook over de omstandigheden waarin de Heer Jezus zal wederkomen. Hij heeft dan gesproken inderdaad over de, wat wij noemen de opname van de gemeente, maar ook over over de openbaar worden van de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, het aanbreken van de dag des Heren, het verloop van de 70ste week van Daniel. Wat hij zegt, gij weet zelf zeer wel. En hij was er echt maar kort geweest. Zee. Waaruit u maar weer ziet dat het helemaal niet zo moeilijk is om een korte tijd belangrijke delen van de Bijbelse waarheid te leren verstaan. Maar ik voeg er wel meteen naartoe dat de apostel het belangrijk vindt om het nog even zwart op wit te zetten en om dat achterna te sturen. Want zo is het natuurlijk toch gegaan. Waarvoor hartelijk dank. Ook ik hoor trouwens nog wel eens van wat we nou vanavond gehoord hebben, dat wisten we eigenlijk allemaal al. Maar we zijn er toch blij mee dat het een keer weer is uiteengezet is, met elkaar in verband gebracht is, dat een grote lijn weer is gegeven is enzovoorts. Men vergeet zo makkelijk. Zie. En dat is het doel natuurlijk van deze brieven. Maar goed, we houden het toch maar bij de namen van deze brieven. Eerste Thessalonicense brief. Het is vrij zeker dat deze brieven geschreven zijn in de dagen die beschreven worden in Handelingen hoofdstuk 18. Dat wil zeggen dat de apostel ze inderdaad geschreven heeft, zeer kort nadat hij Thessalonica had verlaten. We vinden dat gemakkelijk terug, want we vinden in Handelingen 17, vers 1 tot en met 9, dat Paulus in Thessalonica is, samen met Silas en Timotheus. En dan lees ik vers 4. Nou ja, vers 2. Paulus, gelijk hij gewoon was, ging tot hen in. Handelingen 17, vers 2. En drie sabbaten lang, dat wil zeggen drie weken lang eigenlijk, maar vooruit. Drie sabbaten lang handelde hij met hen uit de schriften. In de synagogen namelijk, onder de Joden, want evangelisch kracht Gods tot zaligheid. Eerst, ja. Dus waar gaat het naartoe? Eerst naar de synagogen. Juist. Hij handelde met hen uit de schriften, dezelfde openende en voor ogen stellende, want daar gaat het om, hè. Dat is wat de Heer Jezus in zijn dagen deed, de schriften openen, dat is wat Paulus hier nog steeds doet, en wat wij in onze dagen uiteraard ook nog steeds doen. En met name ook het openen natuurlijk van de oud-testamentische geschriften. Ik heb het nagevraagd aan de Emmausgangers en die hadden er geen probleem mee. Hij opende hen de schriften, staat er. Hij opende hen de schriften en voor ogen stellende dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden. Dat is wat de Heer Jezus ook deed op de dag van zijn opstanding aan diezelfde Emmausgangers. Precies dezelfde wijze. Dat de Messias, die komen zou, inderdaad eerst moest lijden en opstaan uit de doden. Het is wat later zelfs Petrus schrijft in de eerste Petrusbrief, is het meen ik. Waar het heeft over het lijden dat op Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. Dat is Bijbelse boodschap. Niet alleen het lijden dat op Christus komen zou, maar ook de heerlijkheid daarna. Mede natuurlijk omdat wij als gelovigen, wij die het evangelie aanvaard hebben, deel hebben, zouden hebben, maar deel hebben aan diezelfde heerlijkheid van Christus daarna. En ik bedoel niet alleen maar straks in de toekomst, ik bedoel ook nu, hè. Want wij zouden nu reeds die heerlijkheid ontvangen, was de bedoeling. Dus bij de evangelieprediking hoort dat gewoon. Niet alleen het lijden dat op Christus komen zal, maar ook de heerlijkheid daarna. En dus moest de Christus niet deze dingen lijden en zo zijn heerlijkheid ingaan, zei de Heer tot de Emmausgangers, toen hij hen de schriften opende. En van Paulus staat, hij opende hen de schriften en stelde hen voor ogen dat de Christus moest lijden en opstaan uit de doden en dat deze Jezus, de opgestane dus, is de Christus die ik, zei hij, u lieden verkondigen. En dan, er sommigen uit hen geloofden en werden Paulus en Silas toegevoegd. Andere plaats zou gestaan hebben, ze werden den Heere toegevoegd. Ook in Handelingen. En nog een andere plaats zou staan, ze werden toegevoegd aan de gemeente. Maar dat is al alle keren uiteraard hetzelfde. Net staat onder Handelingen 5, geloof ik, werden aan de Heere toegevoegd. Of aan de gemeente toegevoegd, staat er nogal eerder. Een en dezelfde gemeente uiteraard. Maar goed. Maar het waren sommigen uit de Joden, geloofden, en werden Paulus en Silas toegevoegd. En van de godsdienstige Grieken een grote menigte, dus in meerderheid toch heidenen. En van de voornaamste vrouwen niet weinigen, maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, want die worden altijd jaloers, hè, dat wordt steeds in Handelingen ook herhaald. Als de evangelie naar de heidenen gaat, worden de Joden jaloers. Ik zeg het met nadruk en met een grijns op mijn gezicht voor degenen die beweren dat het evangelie pas naar de heidenen zou gaan. De zaligheid naar de heidenen zou gaan sinds Handelingen 28, vers 28. Dat gebeurt in alle hoofdstukken. Met grote nadruk. Petrus begon ermee, nog voordat hij een woord in het Hebreeuws of Aramees of wat voor taal dan ook maar in de gewone omgangstaal richtte tot de Joden, sprak hij in tongen tot heidenen. In heidense talen, dus wat wil je nog meer? En een paar hoofdstukken later was hij de man die het evangelie bracht naar Cornelius in Caesarea en zo verder. Nou, de heidenen natuurlijk, ja. Nou goed, maar de Joden, die ongehoorzaam waren, dit benijdende, namen tot zich enige boze man uit de markt boeven en maakten dat het volk te hoop liep. Kortom, die veroorzaakte een ruil, iets waar ze nog steeds goed in schijnen te zijn, maar dat mag je niet zeggen van. Wij Nederlanders kunnen er ook wat van, denk ik, ten altijd meteen. Maar vooruit. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Hè. Nou goed, het heeft in ieder geval tot gevolg dat binnen afzienbare tijd Paulus en Timotheus en Silas Thessalonica moesten verlaten vanwege de vijandschap der Joden, uiteraard. Hè. En daarna komt hij te Berea. Daar in vers 11 van Handelingen 17 zijn de Bereërs, die zijn edeler dan die te Thessalonica waren, want zij waren degene die het woord ontvingen met alle toegenegenheid, zij hielden van het woord, en onderzoekende dagelijks de schriften of deze dingen die gepredikt werden al zo waren.
Moet je verstaan worden dat het eigenlijk hier over Joden gaat?
Hier in Berea? Jazeker, ja, Joden ja, die dat deden, jazeker, ja. Precies hetzelfde verhaal, vers 10 dan. De broeders stonden terstond des nachts Paulus en Silas weg. Naar Berea, welke daar gekomen zijn, gingen heen naar de synagoge der Joden. En deze waren edeler dan die te Thessalonica. Joden dus, ja. Ze waren edel omdat ze de schriften dagelijks onderzochten of deze dingen die hen gepredikt werden al zo waren. Niet zeiden, dit hebben we nog nooit gehoord, dus het kan niet waar zijn. Ze zeiden, we hebben het nog nooit gehoord, maar we zullen het nazoeken. En zo hoort het ook, het enige goede manier. En daarvoor staat in vers 12, velen dan uit hen geloofden, en van de Griekse eerlijke vrouwen, van de mannen niet weinigen. Dus ook heidenen, maar velen uit de Joden. Ik moet er meteen bij zeggen, maar ik hoef Handelingen 17 natuurlijk niet te bespreken. Maar als je het mij vraagt, de situatie in Thessalonica is een uitbeelding van de Joden, en daarmee van de twee stammen van Israël. De situatie in Berea, Iberius, Hebreeërs. De situatie in Berea is een beeld van de 10 stammen van Israël. Maar dat kan ik zo snel niet bewijzen. Maar geloven dat het zo is. En dat ze om die reden ook tegenover elkaar gezet worden. Want ook in Handelingen vind je constant dit soort symboliek op de achtergrond. Net als in de evangeliën trouwens. Maar dat even terzijde. Waar het me vervolgens om gaat is dat er staat in vers 14. Dat er ook komt ook, nou ja. Toestanden, vijandschap, en dan staat er in vers 14, doch de broeders stonden toen van stonden aan Paulus weg, dat hij ging als naar de zee. Maar Silas en Timotheus bleven al daar. Paulus reisde door, namelijk via Athene, vanaf vers 15, naar Korinthe, Handelingen 18 vanaf vers 1, en Timotheus en Silas bleven achter in Berea en voegden zich weer bij Paulus in Korinthe. Dat is in Handelingen 18, in vers 5. Hebben jullie die? Daar staat, en als Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, enzovoorts. Dus Paulus reisde door in zijn eentje vanaf Berea tot in Korinthe, via Athene. En daar voegden zich Timotheus en Silas weer bij hem. En nou ga ik terug naar 1 Thessalonicenzen 1... afzender, want ik ben daar vorige keer niet op ingegaan, dacht ik. Daar staat Paulus en Silvanus en Timotheus. En Silvanus is de plechtige naam voor Silas. De betekenis is ook volkomen gelijk. De uitverkorene, de verkozene, de uitverkorene eigenlijk. Paulus, Silvanus en Timotheus. Die drie waren weer bij elkaar in Korinthe. En daarvoor waren ze bij elkaar inderdaad in Thessalonica. Daar gaat het om. Die drie hadden gepredikt in Thessalonica. En zodra ze weer bij elkaar zijn, kennelijk, wordt deze brief geschreven met als afzenders Paulus, Silvanus en Timotheus. Vandaar dat de gangbare gedachte is dat deze beide Thessalonicense brieven, want de tweede Thessalonicense brief heeft dezelfde afzender, dat deze beide Thessalonicense brieven kort achter elkaar vanuit Korinthe geschreven zijn aan de Thessalonicense, en alles betrekkelijk kort nadat deze drie, Paulus, Silvanus en Timotheus, daar geweest waren, het evangelie gepredikt hadden en zo verder. En als dat zo is, ik zou niet weten waarom niet, dan is het heel opmerkelijk dat deze Thessalonicenzen geacht werden zoveel reeds te kennen van het profetisch woord. Dat het niet erg diep zat en dat het nog niet helemaal gevestigd was, zal ik maar zeggen, dat is duidelijk. En vandaar deze brieven die er overheen geschreven worden meteen. Ik wil niet dat gij onwetend zijt. Of ik wil niet dat u in verwarring raakt doordat iemand anders een brief geschreven heeft met mijn naam eronder. Dat is 2 Thessalonicense 2, enzovoorts. En daarna, gij weet zelf een zeer wel. Of weet gij niet dat ik dat u gezegd heb toen ik nog bij u was. Het is allemaal uitspraken uit deze Thessalonicense brieven. Daar gaat het me dus om, hè? Zij wisten daarvan, zij moesten daar ook van weten. Want het gaat er niet alleen om dat wij die geloven verlost zijn van het oude. Daar schieten we niet zoveel mee op, namelijk. Betekent in de praktijk van het leven immers pas wat als we daar iets nieuws voor in de plaats hebben ontvangen. En dat nieuwe, dat zouden wij niet kunnen grijpen en dus begrijpen zonder kennis te hebben van de heerlijkheid van Christus. Een heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Een heerlijkheid waaraan we nu deel zouden hebben en die in de toekomst aan ons zal verschijnen. Om dat bijbelse term in dat verband te gebruiken. Die begrijp je toch hopelijk, hè? Ik meen het serieus en daar, ik zie u wel denken. Ja, want u denkt natuurlijk ook, dan zijn er heel wat gelovigen die voor het dagelijks leven niks hebben. Want ze weten niks over de toekomst van Christus en over hun eigen toekomst. Ze stellen zelfs nog ter discussie of we elkaar in de hemel wel weer zullen kennen enzovoorts. Dat ze willen bepaalde broeders of zusters liever niet tegenkomen. En indien toch, dan liever onder een andere naam en met een ander uiterlijk, een andere identiteit. Maar zo steekt hij niet in elkaar natuurlijk. We zouden weten hoe dat is. Namelijk dat wij onderweg zijn naar die heerlijkheid die God aan ons zou openbaren. En dat we die heerlijkheid reeds nu zouden ontvangen. Het gaat dus over het dagelijks leven. En daar ben ik terug bij wat ik vorige keer ook tamelijk snel gezegd heb. Het onderwerp van deze brieven mag dan opvallend zijn. De opname van de gemeente in samenhang met de wederkomst van Christus. Maar als je de brief weegt, zal ik maar zeggen, uitweegt en ziet waar de apostel het feitelijk over heeft. Heeft hij het inderdaad ook gewoon over onze tegenwoordige levenswandel. Over de heiligmaking, zoals het in deze brieven heet. Zie? Maar het heeft alleen zin, heiligmaking heeft alleen zin met het uitzicht op de wederkomst van Christus en het loon dat wij zouden ontvangen. Daar gaat het dus over. Nou goed, dat moest ik u nog even zeggen over deze figuren. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente der Thessalonicenzen. Vermoedelijk dus geschreven uit Korinthe. Theoretisch, broeders en zusters, is het natuurlijk altijd nog mogelijk te promoveren op de gedachte dat Paulus, Silvanus en Timotheus ook later, in latere jaren nog eens bij elkaar waren. Toen dachten, jongens, laten we die Thessalonicenzen, weet je nog van vroeger, laten we die Thessalonicenzen nog eens een brief schrijven. Dat zou allemaal kunnen. Want eerlijk gezegd, we hebben echt nogal wat brieven in het Nieuwe Testament waarvan we geen flauw idee hebben wanneer ze geschreven werden of van waaruit ze geschreven werden. Het is ook niet altijd van belang. Maar hier is het redelijk goed te controleren en daar vloeit dan inderdaad de gedachte uit voort dat de evangelieprediking niet alleen maar een prediking was van het lijden, de dood en de opstanding van Christus, maar wel degelijk van zijn wederkomst. Dat hebben anderen ook vastgesteld en hebben daaruit de verkeerde conclusie getrokken. De conclusie namelijk dat Paulus, Silvanus en Timotheus, om het zo te zeggen, verwachten met twee T's in de tijd dat in hun dagen binnen afzienbare tijd de wederkomst van Christus, de opname van de gemeentes plaatsvinden en het duizendjarig rijk zou aanbreken. Hè? Dat is een nogal noodlottig misverstand. Niet als zodanig, want wij verwachten dat sowieso dat het zal komen, dus maakt weinig uit, wij nu ook. Maar het noodlottige ervan vind ik, dat men dus kennelijk niet begrijpt dat ook wij in onze dagen, zelfs als we zeker zouden weten dat het nog 1000 jaar zou duren voor het zover is, dat wij niettemin toch zouden uitzien, gewoon het uitzicht zouden hebben, als levende hoop, levende verwachting, de wederkomst van Christus. Want in zijn wederkomst zullen wij van hem ons loon, onze heerlijkheid, onze kroon, of hoe het maar heten mag, ontvangen. Dat is onze zalige hoop. En of dat nou nog 1000 of 2000 jaar duurt, of 2 dagen, ja, dat maakt echt niet uit. En als wij het altijd hebben over de wederkomst van Christus, dat is niet zo, maar stel nou dat wij het altijd alle dagen zouden hebben over de wederkomst van Christus, is dat niet noodzakelijk een bewijs van dat we denken van dat het vandaag of morgen of overmorgen zal gebeuren. Dat hopen wij wellicht. Misschien verwachten wij het ook. We hebben er alle reden toe, overigens. Maar dat is een ander verhaal. Zie. Dan denk ik altijd, maar welke boodschap had je dan moeten prediken in de middeleeuwen? Toen het nog zo ver weg was. Goed aantoonbaar ook nog heel ver weg was. Zie, wat moet je nou met al die schriftplaatsen die spreken over de opname van de gemeente in de wederkomst van Christus en onze openbaring voor de rechterstoel van Christus? Nou, gewoon dit. Het is onze toekomst. Daar leven wij voor, daar strekken wij ons naar uit. En van de andere kant, van Gods kant bezien, daartoe voedt hij ons op. Zie. En dat dus de apostelen in hun prediking en ook in hun brieven het steeds hebben over de wederkomst van Christus, wil niet zeggen dat ze dat dus elke dag verwachten. Al deden ze dat misschien, maar het speelt geen rol van enige betekenis. Het wil niet zeggen dat ze dat elke dag verwachten. Het wil zeggen dat hun verwachting daarop gericht was. Dat was hun hoop. De zalige hoop, namelijk de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Dat is wat het is. Zie. En moeilijker is het niet. Bovendien zeg ik dan altijd, nou ja, men leert dan dat die apostelen, inclusief Paulus, oorspronkelijker in hun dagen de wederkomst van Christus verwachten en dat dat later overging toen aan Paulus geopenbaard werd dat het zo niet was en dat het wellicht nog heel lang zou duren. Daar geloof ik niks van, maar sommigen leren dat dat zo gegaan is. En dat hij pas later in zijn gevangenisbrieven dat hele idee van die wederkomst losliet, dan daag ik u uit om die gevangenisbrieven te lezen en eens te kijken wat hij dan zegt over de wederkomst. Hij zegt dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods, en dat wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden in heerlijkheid, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Wat is dat dan? Verwachtte hij dat dan voor die dag of niet? Nou, niet, misschien niet voor die dag, maar het heeft er niks mee te maken. Tijdrekening speelt daar geen rol in. En hoe lang het ook duurt, het verandert aan de waarheid als zodanig niks. En dus blijft het actuele waarheid. Ook de prediking van een duizendjarig rijk, ik neem maar even de losse termen, zoals de losse pols. Hè. Door de prediking van het koninkrijk van Christus op aarde is natuurlijk een bijbelse prediking. Dat dat vandaag niet komt en dat het gisteren gepredikt werd en toen ook niet kwam. En 1000 jaar geleden gepredikt werd en toen ook niet kwam, heeft daar niks mee van doen. Maakt de waarheid niet anders. Geef het maar even ter overweging, ik weet niet op wie het past, maar je weet maar nooit. De prediking ook dat als Israël, als volk, het Joodse volk, als het Joodse volk tot bekering komt, dat dan de Messias zal verschijnen, is volkomen terecht. Is een bijbelse waarheid. Wij leren dat ook uit de Bijbel. Als het Joodse volk tot bekering komt, dan verschijnt de Messias. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En daarna wordt het begin gemaakt met de openbaring van zijn koninkrijk. Dat vandaag niet gebeuren zal, doet aan die waarheid niks af. Begrijp je wel? En dus worden die dingen gewoon ook altijd gepredikt, als het goed is. En dus vind je in al deze Nieuwtestamentische Bijbelboeken, al die brieven, of het nou vroeg of late brieven zijn, of wie ze ook geschreven heeft, vind je altijd melding van de toekomstige openbaring der heerlijkheid van Christus, uiteraard. Die waarheden veranderen gewoon niet, en het is onze hoop, hoe lang het ook duurt. Het valt wel mee hoe lang het duurt, want 2000 jaar is toch maar 2 dagen, zeg. Maar goed, laat maar zitten. Ga er nou niet verder op in, maar laat het vooral tot u doordringen dat men er niet de verkeerde conclusies uit zou trekken. Dat mag dan voor ons misschien zo gelden, als mensen, zo van hij heeft het altijd daarover, dus dat is wat hij denkt en verwacht voor vandaag. Misschien is dat zo, maar ik denk dat dat toch een oneerlijke beoordeling is van de gang van zaken. Die staat vast, broeder, en het gaat toch gewoon door. En het blijft maar dat als het Joodse volk tot geloof komt, dan zal de Heer verschijnen. Dan verschijnt de Messias alsnog aan hen. Ik moet er alleen bij zeggen dat het in onze bedeling eigenlijk niet kan. Maar in ieder geval niet zal gebeuren. En of het kan, dat is een kwestie van theorie. Maar in de praktijk niet, nee. Maar dat geeft niet. Daarom kun je wel zeggen dat het zo is. Want het is zo. Als het gebeurt, als het volk tot bekering komt, dan zal de Messias verschijnen. Zo simpel is dat. Nou goed, terug naar 1 Thessalonicenzen 1 dan. Wij hebben al stilgestaan bij vers 3, waar de apostel spreekt over het werk uws geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heer Jezus Christus, die hij vaststelt bij deze Thessalonicenzen. In de volgende verse staat dan ook dat apostel, dat is in elk geval vers 8, dat de apostel gehoord heeft over hoe het gaat in Thessalonica, omdat het woord des Heren luidbaar geworden is, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. Dat wil zeggen, dat is overal bekend geworden. De hele toenmalige wereld, bij wijze van spreken. Maar in ieder geval de verre omgeving sprak daarover, over wat er in Thessalonica aan de hand was. En dus wist de apostel daarvan. En dat zegt hij dan ook in vers 3. Hij spreekt over het werk uws geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Ik vind het prachtig, want we kunnen ons afvragen, hoe weet Paulus dat het zo goed gaat, wat het geloof betreft, met deze Thessalonicenzen? Het antwoord is, uit hun werken. Ik heb dus voor de zekerheid vandaag gevraagd aan Jacobus en die zei, zo hoort het ook. U weet wel, die van Jacobus 2 en zo, hè? Die van geloof zonder werken is dood en toon mij uw geloof uit uw werken en dat soort dingen meer. Het blijft ook vast de waarheid. Iemand kan wel zeggen dat hij geloof heeft, maar als hij de werken niet heeft, zullen we dat in ieder geval niet zeker weten. Wat we wel zeker weten, dat is, als hij niet liegt, als hij geloofd heeft, is het een dood geloof. Een geloof dat compleet losstaat van het gewone dagelijks praktische leven. Dat is niet moeilijk voor te stellen, want de wereld is er vol mee. Met religieuze mensen die zeggen wat te geloven, maar in de praktijk van hun leven betekent het niks. Zie? En of ze dan echt gelovig zijn, ja, daar kun je nog afvragen. Voor alle praktische doeleinden toch niet. Dus, hè? En voor de rest laat ik dat ook dan maar aan de Heer over. Maar hier blijkt bij de apostel Paulus ook dat hij het geloof bij hen vaststelt op grond van het werk uws geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop. Uiteindelijk 3 keer hetzelfde, maar daar gaat het nou niet om, hè. Maar geloof, het is werken des geloofs, het is arbeid der liefde, verdraagzaamheid der hoop. En die hoop is inderdaad gericht op onze Heer Jezus Christus voor onze God en Vader. En in vers 3 heb je dan dus meteen die zalige hoop. Hoop, namelijk verwachting, is wat wij als gelovigen hebben. Dat is wat ons onderscheidt van de rest van de wereld. God heeft ons beloften gedaan. En ik weet niet meer precies wat ik er vorige keer van gezegd heb, maar ik ben bang dat ik wat vergeten heb. Gewoonlijk namelijk denken wij bij hoop aan de toekomst. Hoop namelijk toekomstverwachting. Ik moet u zeggen dat het een misverstand is. Hoop is verwachting. Niet noodzakelijk voor de toekomst, maar ook voor het heden. Ik hoop alleen niet dat we daarover moeten discussiëren, want dan krijg ik het wiskundige probleem dat het heden eigenlijk niet bestaat. Het heden is namelijk alleen het scharnierpunt, het tijdsgewricht, heet zoiets in plechtig Nederlands. Het scharnierpunt tussen het verleden en de toekomst. Hoe lang duurt het heden trouwens? Seconden? Of nog korter? Volgens de wiskunde bestaat het niet. Net zo min als dat het een punt afmetingen heeft, of een lijn afmetingen heeft, in de breedte wel te verstaan. Begrijp je wel? Maar het punt blijft dus dat onze hoop op God zou zijn, niet maar alleen voor de toekomst in de zin van de wederkomst van Christus en wat daarmee samenhangt, voor mijn part de opname van de gemeente. Ik begrijp wel, je kunt dan makkelijk aantonen dat het daarover gaat, omdat deze brief en ook de volgende als meest opvallende inhoud heeft de opname van de gemeente en de wederkomst van Christus. Maar neem niet weg dat in het algemeen het onderwerp is heiligmaking. En heiligmaking richt onze hoop uiteraard op de Heer voor vandaag. Nou ja, vanaf dit tijdstip is vandaag ook alleen nog maar toekomst. Dus ja, ik weet niet hoe ik dat nou duidelijker moet zeggen. Maar het is niet alleen een hoop die gericht is, een hoop die eerst een hele poos overslaat en dan terechtkomt bij de wederkomst van Christus en wat daarna komt. Hoop is hoop voor vandaag. Onze verwachting stellen wij op de Heer niet alleen maar voor de toekomst, maar voor vandaag. Bovendien, ik denk aan de klassieke woorden van Roosendaal, als we het vandaag niet krijgen van de Heer, zullen we het in de toekomst ook niet krijgen. We straks bij de Heer zijn, zullen we van hem niet iets ontvangen of niet meer ontvangen dan wat wij nu al gekregen hebben. Wij kunnen alleen toenemen in kennis van wat wij ontvangen hebben. Wij kunnen er meer deel aan hebben. Wij kunnen er meer gebruik van maken. Nu, daarin zouden wij toenemen. Maar als we straks bij de Heer zijn, ik bedoel na de opname van de gemeente, ontvangen we niet iets wat we niet nu al hebben. Voor degene die dan spitsvondig is en zegt, maar we krijgen daar toch een heerlijk lichaam, dan moet ik u zeggen dat ik dus ook inderdaad geloof, naar Bijbelse maatstaven, dat wij dat heerlijke lichaam al hebben. En dat dat toeneemt en verandert. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Geloof ik echt. Kun je niet zien, nee. Ja, goed. Maar dat, zo zou het toch zijn. Wij weten dat zo dit aardse huis, deze tabernakel, 2 Korinthe 5, gebroken wordt, wij een gebouw zullen ontvangen van God. Maar dat staat er niet. Hè? Ja. Wij weten dat zo het aardse huis, deze tabernakel, verbroken wordt, wij een gebouw hebben. Bij God. Ja, niet meer op aarde. Het enige gebouw wat we dan hebben is bij de Heer. Dat is waar. Maar ik denk dat we het nu ook hebben, want we zijn ook bij de Heer. We zijn geplaatst in de hemel. En zo verder. Of je dat voor kunt stellen, dat is een ander verhaal. Het gaat er eerst om of het Bijbels is of niet natuurlijk. Hè? En dat probeer ik je dus even voorzichtig nu voor te houden. Toch? Nee, we komen er later vanzelf op, want als we straks moeten hebben, of nou ja, vandaag niet meer denk ik, maar als we moeten hebben over de opname van de gemeente, dan zijn van de meest opmerkelijke dingen dat in die schriftgedeelte nergens staat, eigenlijk nergens staat, in ieder geval niet staat waar we naartoe gaan. Om de dood eenvoudige reden dat we er ook niet naartoe gaan. Want wij zijn daar al. Ja, er zijn heel wat wilde leringen uit ontstaan, hoor, uit dit verschijnsel, dat er niet staat dat we naar de hemel gaan. Daar staat nog net de Heer tegemoet in de lucht, maar je kunt aantonen dat de lucht, dat is thin air. Nou, eigenlijk thick air. De dikke lucht, waarin men dan kennelijk oplost. Nou ja, zoiets is het ook, maar het is niet de hemel dan, toch of wel? Nou ja, het is wel de hemel. Maar het staat er niet, om de eenvoudige reden dat wij al in de hemel geplaatst zijn met Christus. En u denkt ook inderdaad dat we zo'n hemels lichaam hebben. Maar of je er wat van merkt of niet, ja, dat maakt verder toch niks uit. Bovendien, er zijn vele anderen, die hebben er helemaal geen moeite mee. Er bestaan zelfs leringen, die zijn niet bijbels, maar bestaan zelfs leringen die zeggen dat wij 7 lichamen hebben. Dat zijn 7 levens. Hè? Ja.
7 hemelen.
Ja. 7 hemelen, 7 lichamen, men maakt er wat van. Maar dat de mens een geestelijk lichaam. Een astraal heet het dan soms. Hè? Een astraal, een geestelijk lichaam zouden hebben. Dat is niet alleen een idee binnen de Bijbel of het christendom. Zo vreemd is het nou ook weer niet. Hè? Ik wil niet zeggen dat het daarom waar moet zijn. Maar ik denk dat het zo is. Per slot, ons nieuwe lichaam zou zijn heerlijkheid, een heerlijk lichaam. Maar de Bijbel zegt dat we die heerlijkheid nu reeds ontvangen. Logischerwijze hebben we dan zo'n heerlijk lichaam. Of is dat in aanbouw of in opbouw of in groei of wat je er maar wil zeggen moet. En de idee is dus ook dat als wij sterven, gaan we niet naar de hemel, dan gaan we hooguit van de aarde weg. Die uitspraak van Paulus vind ik altijd zo mooi. Ontbonden te worden en naar Christus te gaan, dat staat er dus niet. En dus staat er ontbonden te worden en met Christus te zijn. En ik zeg altijd, met Christus was hij al lang. Dat is gewoon een open deur intrappen wat ik nu doe. Met Christus was hij al lang. Het enige is dat hij ontbonden wordt van de beperkingen die het aardse lichaam hem oplegt. En dat is het verhaal. Ik doe een beetje aan wennen aan die gedachte. Maar goed, hoop op hem, hoop op God, om terug te keren naar 1 Thessalonicenzen 1 vers 3, hebben we dus niet alleen voor de toekomst, verre toekomst al dichtbij, maar gewoon voor vandaag, elke dag. Daar leven we uit, dat is ook wat blijft. U weet wel, het blijft geloof, hoop en liefde. Misschien heb ik het vorige keer ook gezegd. 1 Korinthe 13 zegt dat deze 3 dingen blijven. Maar de hoop daarvan staat, ja, als je het alleen eenmaal ontvangen hebt, dan is het geen hoop meer. Dat is Romeinen hoofdstuk 8. Wanneer zouden we hoop hebben? Nu, heel dit leven door, dag in dag uit, zou blijvend bij ons zijn. Het zou wonen, blijven in ons. Ook ten behoeve van elke dag uiteraard. En daar gaat het maar om. Uitlopend op de climax in de toekomst, vanzelfsprekend. Nou goed, vers 4. Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Op uitverkiezing verkiezing ga ik nu verder niet in. Ik zeg er alleen maar van dat het heel, heel simpel is. Dat vind ik altijd veel leuker dan heel die leer uiteen te moeten zetten. En hoe het niet is, vooral. Verkiezing van God heeft gewoon van doen met wat God ons in Christus, Efeze 1, vers 4, dat God ons in Christus heeft uitverkoren van voor de nederwerping der wereld. De verkiezing is helemaal niet moeilijk wat de Bijbel erover leert. God heeft namelijk zijn keuze gemaakt, reeds voor de nederwerping der wereld, niet op basis van zijn voorkennis, niet op basis van dat hij wist dat wij al of niet tot geloof zouden komen later of zo, maar gewoon, God heeft gezegd, ik trek hier de lijn, de streep, is ook makkelijk genoeg, en als je aan de linkerkant staat, dat is link, en als je aan de rechterkant staat, dat is recht. Ik bedoel, als je iedereen die gelooft, is op grond van geloof van Gods wegen op voorhand verkoren. Niet op grond van dat God op voorhand de mensen kent of ons kende. Misschien was dat wel zo, maar het heeft er niks mee te maken gewoon. We moeten die dingen niet mystificeren. God heeft gewoon gezegd dat hij alle gelovigen eeuwig leven zou geven. God kiest gelovigen om deel te hebben aan Christus en daarmee aan een nieuwe schepping. Dus als je graag deel wil hebben aan deze uitverkiezing Gods, moet je tot geloof komen.
Geen aanneming.
Soms denk ik, als je geen loodje gekocht hebt, broeder, ja, dan kan je ook geen prijs winnen. Zo zit het. Ja, dat is natuurlijk een ongelukkig voorbeeld, maar verzin ze maar, hè. Zo is het toch? Niks moeilijk. Ik hoor het nog, broeder Frits Niemeyer en mijn vader, die gebruikten allebei dikwijls dezelfde illustraties in de evangelisatietent in de tijd. En ik heb het vaak horen voorbij komen. God zet een streep, bij wijze van spreken, dwars door die tent. En zegt van, als je in die kant staat, dan ga je verloren staan. En die kant ben je behouden.
Maar dan gaan we naar die kant op.
Dus de bedoeling was dat je even over die lijnen heen stapt, dan is dat geregeld. Zo simpel, dat is een simpele voorstelling van zaken, maar zo simpel is het wel. God heeft Christus uitverkoren. En als wij in Christus zijn, hebben we deel in zijn verkiezing. En willen wij in Christus zijn, wel, dan zouden we in hem moeten geloven. Dat is het hele verhaal. Dat is een keuze maken. Enzovoort, zoals de Bijbel dat natuurlijk ook zo dikwijls zegt. Ja. Dat is verkiezing. Elke gelovige is dus uitverkoren. Elke ongelovige is niet uitverkoren.
De Heer Jezus zegt zelf in Johannes 17. Ik wil dat zij bij mij zijn. En niet bij mij komen.
Ja.
Maar daar zegt hij ook. Van zijn discipelen dat hij wil. Hij weet voor hen dat ze bij hem zullen zijn.
Ja.
En niet alleen voor hen, maar voor allen. Die voor hen worden bij hen.
Ja. Zij één en dezelfde categorie van gelovigen die, waar men op grond van geloof deel heeft aan de Heer Jezus Christus, behoort men tot hem en uiteindelijk blijkt tot zijn lichaam, al staan die termen daar natuurlijk niet, althans niet zo, niet zo expliciet. Maar zo is het nou eenmaal. Het is echt een heel simpele zaak, hoor. Nou goed, weten de geliefde broeders, uw verkiezing van God, God heeft ons verkozen. Maar die verkiezing heeft twee aspecten. De ene kant is die van uitverkiezing. Het woord staat hier niet bij. Bij andere gelegenheden wel. Gekozen uit. Maar gekozen zijn uit heeft weinig zin als het geen vervolg heeft in tot. Dat wil zeggen, men is ergens uitgekozen. Want dat is echt het idee. En daarna moet je natuurlijk vaststellen dat het is met een bepaald doel. En dat laatste, dat begrip van waarvoor het bestemd is, wordt dikwijls ook, in commentaren, in de theologie, gevat onder dat begrip uitverkiezing. Maar het is niet helemaal correct. Naar Bijbelse maatstaven is zo dat het begrip uitverkiezing logischerwijze gevolgd wordt door het begrip predestinatie. Alleen die begrippen worden in de theologie dikwijls door elkaar gegooid. Dus niet echt noodlottig, omdat ze toch aan elkaar vastzitten in elkaars verlengde liggen. Maar men zou de beide aspecten kennen. Die uit inderdaad Efeze 1. Ik zoek hem even op, het is toch maar een paar bladzijden terug. Want in vers 4 staat dat God ons uitverkoren heeft in Christus. Voor zover wij zijn in Christus zijn we uitverkoren. Begrijp me goed, er is nooit iemand uitverkoren opdat hij in Christus zou zijn. Het is andersom. Iemand is in Christus opdat hij uitverkoren zou zijn. Goed. En God heeft Christus uitverkoren en waar we in hem zijn, zijn wij in hem uitverkoren. Van voor de grondlegging der wereld, wat er maar wezen mag. Opdat, dat is het doel, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn. Was de bedoeling. Want dit is de wil van God, uw heiligmaking. Dan ben ik weer terug in 1 Thessalonicense. Uw verkiezing tot heiligmaking. Alleen in het volgende vers, vers 5 van Efeze 1... wordt meteen op de perspectief daarvan gewezen. Dat wil zeggen op waar het toe leidt, wat het uiteindelijke doel is. Want we zijn uitgekozen uit het verleden, we staan in het heden... en de bedoeling is dat we zouden zijn heilig, onberispelijk voor hem. Het woord in de liefde sla ik over, want dat is nou veel te lastig uitleggen. En dan neem ik meteen vers 5. Die ons tevoren verordineerd heeft... En dat ligt rechtstreeks in het verlengde van uitverkiezing. Uitverkiezing gaat over het verleden tot in het heden. Maar het predestinatie, want dat woord is het. Pre, tevoren. Verordineren, destineren. Gaat vanuit het heden naar de uiteindelijke toekomst. Zo zitten ze aan elkaar vast. En hij heeft ons tevoren verordineerd. Tevoren onze destinie. Bepaald, vandaar predestineren, Griekse prohorizo. En orizo kennen wij in het begrip horizon, einder. Einde namelijk. Destineren is eigenlijk ook einde, al vertalen we het met bestemming. Maar einde in de Statenvertaling betekent nou helemaal bestemming. Dus het is gewoon allemaal hetzelfde. Hij heeft tevoren onze eindbestemming bepaald. Hij heeft ons ergens uitgehaald en onze nieuwe toekomst, een nieuwe eindbestemming gegeven. Hij heeft ons namelijk tevoren verordineerd tot zoonstelling. Om tot zonen te worden aangesteld. En omdat men aanstelling tot zonen niet kent... en meestal niet verder komt dan aanneming tot kinderen... als een soort synoniem voor, in het gunstigste geval, wedergeboorte... Kan men het verschil niet meer zien tussen uitverkiezing en predestinatie. Zoveel men is uitverkoren en dus kind van God... of men is tevoren verordineerd tot kind van God. Maar dat is het niet. Men is tevoren verordineerd tot zoon van God... aanstelling tot zonen in de toekomst. Dat heeft te maken met heerlijkheid, erfenis, loon... en die is het resultaat van onze heiligmaking. En dus we zijn uitverkoren in hem tot heiligmaking... en onze heiligmaking is tot... die ordinering tot zoon, aanstelling tot zoon. Zie? Dat is helemaal onze geschiedenis. En in dat proces zitten wij. En dus waar we in dat proces zitten... is onze hoop voor vandaag en voor de toekomst... gericht op God, uiteraard. Dat is waar het over gaat, hè? Nou goed. Je zou trouwens, en dan slaat dit schriftverdeelde helemaal weg... en die problematiek trouwens meteen ook maar... Je zou ook kunnen verdedigen dat het begrip uitverkiezing, althans in onze bedeling, nogal synoniem is met roeping. Kiezen uit, roepen uit. Dat zijn begrippen die volkomen naast elkaar liggen, maar wij vragen dan ook meteen, ja, roepen uit, maar tot wat? Zie? Nou, waarvoor zijn we geroepen? We zijn geroepen tot heerlijkheid, tot zoonschap, tot een erfenis. Alle drie termen staan in de Bijbel, het is drie keer hetzelfde. Heerlijkheid, erfenis, zoonschap. Om tot zonen te worden aangesteld. En in Efeze 4 zegt de apostel dan dat we zouden wandelen... waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Of waardiglijk het evangelie, of waardiglijk goden. Al die termen staan in de Bijbel. Maar zo is het, dan zijn we weer in het heden. En dat is heiligmaking dus, hè? Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Dan moet ik eens even kijken. Ja, ik heb even voor me liggen 2 Thessalonicenzen 2. Omdat het toch in de 2e Thessalonicenzenbrief om hetzelfde gaat feitelijk als in de 1e Thessalonicenzenbrief. In 2 Thessalonicenzen 2 lezen wij vers 13... Maar wij zijn schuldig altijd God te danken over uw broeders, die van de Heere bemind zijt, dat God u van den beginnen verkoren, heb je de verkiezing, dat God u van de beginnen, van voor de grondleggende wereld, verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking, u weet wel, uitverkoren in hem, opdat gij zult zijn heilig en onberispelijk. Efeze 1 vers 4 weer. En hier... Dat God u van de beginnen verkoren heeft tot zaligheid in heiligmaking des geestes en geloof der waarheid, waartoe hij u geroepen heeft. Staat er meteen bij. Daar heb je dus een ander woord voor. Waartoe hij u geroepen heeft door ons evangelie, tot verkrijging der heerlijkheid. Geroepen dus inderdaad tot heerlijkheid. Of gepredestineerd tot zoonschap. Net hoe je het hebben wil. Tot een erfenis dus, want daar gaat het over. En dat is de echte inhoud van deze beide Thessalonicaanse brieven.
Kun je daarop zeggen dat de Heer wist al met de zoon?
Jawel, je kunt wel zeggen dat de Heer tevoren weet wie er tot geloof zal komen en wie niet, maar het heeft er niets mee van doen. Op grond van dat de Bijbel leert dat God de toekomst kent en dus ook kan bekendmaken, kun je natuurlijk zeggen, ja, God weet wie er tot geloof zal komen en wie niet. Maar de theorie, dat is wel zo. Dan heeft het nogal eens tot gevolg dat men zegt, och, nou men zegt het niet, maar men denkt het, of zelfs dat niet, maar men leeft eruit, uit de gedachte van, och, de Heer weet het toch wel en dus komt het wel goed. Want de volgende stap is, en daar ligt, daar ga je echt de grens over. Dit is nog goed op de hoek. Maar daarna gaat men de grens over en zegt, als God het tevoren weet, dan staat het dus tevoren vast. En als het tevoren vast staat, ja, dan kunnen wij toch niks aan doen, want het staat al vast. En waarom die conclusie ten onrechte is, dat is heel moeilijk uit te leggen in de praktijk. Veel begrijpen het sowieso niet. Maar het is nou eenmaal zo. Want hoe dan ook, wanneer wij de Bijbel lezen, dan lezen wij erin dat de verantwoordelijkheid voor onze zaligheid gelegen is bij onszelf. Die hangt niet af van of God het tevoren bepaald heeft. God heeft dat namelijk niet tevoren bepaald of u en ik tot geloof zouden komen. God weet het wel van tevoren, maar uit het feit dat God het tevoren weet, concludeert men abusievelijk dat het dan dus vaststaat en dat wij er dus niks aan kunnen doen. Hebben die nog oefening in abstract denken? Als je het niet volgt, vergeet het alsjeblieft, want het wordt oeverloos. Het wordt alleen maar ingewikkelder. Wat we in de schrift leren is niet dat het vaststaat. Wat we uit de schrift leren is dat de keuze aan de mens is en dat God langmoedig is over ons, niet willen dat het enige verloren gaan. En dat de evangelie gepredikt wordt niet aan degene waarvan bekend is bij God dat ze behouden zullen worden en tot geloof zullen komen, maar dat het gepredikt wordt aan alle creaturen over de hele wereld, aan alle volkeren enzovoorts. Opdat men tot geloof zou komen, want de verantwoordelijkheid voor het een en ander ligt gewoon bij de mens. En de rest is filosofie. Een interessante, maar niet een praktische, moet ik er meteen bij zeggen.
Dan hoef je ook niet toe te nemen in kennis.
Dat krijg je dan ook, broeder. Je hoeft helemaal niks meer, want het staat toch al vast, dus komt toch allemaal wel goed. Na zijn welbehagen, na het welbehagen van zijn wil, komt het vanzelf goed. U weet wel. Maar de volgende stap in deze redenering en die filosofie is die van alverzoening. Die zeggen, God weet het van tevoren, dus staat het van tevoren vast. En als het van tevoren vast staat, hebben wij er toch geen invloed op. En dus bepaalt God het zelf. En dus komt wel goed. En sommigen zeggen dan, nou, God wil dat alle mensen zalen, dat zal dan ook wel gebeuren. Wij hebben er sowieso geen invloed op. Het is heel verlammend op het praktische geestelijk leven. En zeker dus ook, dat kan iedereen begrijpen, op de prediking van het evangelie. Mensen, nou ja, het komt toch wel goed. God heeft ons nu eenmaal uitverkoren, God heeft ons enzovoort. Ja, dat is nu eenmaal zo. En anderen, ja, daar kunnen we weinig aan doen. Nou goed, en om de leeuw iets minder ingewikkeld te maken, om het gewoon los te laten, heel deze theorieën. Maar dan kom ik weer op een, niet een gevaarlijk onderwerp, maar wel op een teer onderwerp. Heel teer onderwerp, maar ik wil toch wel even kwijt. Je kunt natuurlijk, je moet dat ook denk ik, bij gelegenheid, bidden voor iemand die een ongelovig is, waarvan je hoopt, van je zou graag zou zien, dat hij tot geloof zou komen. Als ik het zeg, denk ik, ja, dat zijn alle mensen, dus voor wie moet ik nou bidden? Nou ja, dan over alle mensen. Dat is ook zo'n algemeen gebed. Dat weet ik ook niet precies. En bovendien, van zo'n algemeen gebed weet je in elk geval dat je het wel kunt bidden, maar het zal niet gebeuren. En ik durf niet te zeggen, God verhoort dat niet. Want ik zou daarna moeten zeggen, God kan dat niet verhoren. He, dan komt er iemand, maar God is toch almachtig. Ja, filosofeer maar en door. Ik heb geleerd, en ik zeg dat zo om aan te geven dat ik het niet verzonnen heb, maar ze er 100% achter. Ik heb geleerd in principe dat al wat er nodig is voor de zaligheid van hun mens en dus van alle mensen, heeft God reeds gedaan. En sindsdien is de zaligmakende genade Gods verschenen aan alle mensen. Punt. Einde van het verhaal. Dus je zou je af moeten vragen. Ik kan de Heer wel vragen van of hij wat wil doen voor die en die, opdat hij tot geloof zou komen. Maar wat denkt u dat de Heer daaraan zou moeten doen dan? Nou ja, moeten wil ik wel weglaten om zo eerbiedig mogelijk te blijven. Maar wat zou de Heer daar dan aan doen, denkt u? En niet vroom worden en zeggen, nou, dat maakt de Heer dan zelf wel uit. Dat kunnen wij toch niet bedenken. Wat denkt u dat hij dan doet? Nou ja, dat is makkelijk genoeg. Wat doet God eraan om een mens tot geloof te bewegen? Want hij grijpt hem niet, hoor. Wat doet God eraan? Twee dingen. En het één van die twee dingen, die kunnen wij ook. Die andere kun je beter niet doen. Het één is, ze het evangelie brengen. Toch? En dan denk ik altijd, nou ja, als je iemand hebt die van je wilt dat hij tot geloof komt, dan zou ik er eerst maar eens naartoe gaan. Eerst maar eens meespreken. Daar begint het mee, in elk geval. Maar het andere wat God eraan doet, is verdrukking zenden. Opdat de mens daardoor wellicht ontvankelijker zou zijn voor het ontvangen van hulp. En bijzonder van de hulp van die God die hemel en aarde gemaakt heeft, om maar een cliché uit zijn verband te rukken. En ik verzin het niet, want dat is volstrekt bijbels. We hebben het bijbelse voorbeeld altijd in Israël. Alle voorbeelden hebben we altijd in Israël. Het voorbeeld van Israël is dat God hem profeten zendt. Oh, en evangelisten en hoe het maar heten mag. En apostelen zelfs. En dat helpt niet. Toch zou het volk als volk tot geloof moeten komen. Wat kan de Heer er nog aan doen? Nou ja, beter. Wat zal hij er nog aan doen dan? Waarom komt er in de toekomst dan wel? En het antwoord is, dat komt door de verdrukking. En daarom kan verdrukking voor een mens tot grote zegen zijn.
Grote schade uit grote verdrukking.
Er komt een grote schade uit een grote verdrukking. Precies, ja. Zo werkt dat ongeveer. En zo gaat het echt. En dat niet alleen, want u zit me nou aan te kijken van wat vertelt u nou allemaal. U weet dat iemand die in nood is, die is wellicht ontvankelijk voor het evangelie. Mensen willen het evangelie niet aannemen, de Heer niet aannemen, omdat ze echt, en terecht dikwijls, het idee hebben dat ze dan hier op aarde het een en ander moeten loslaten, wat ze niet willen. Maar als dat wat ze vast hebben toch al uit hun handen geslagen is, en ze met lege handen staan, ja, dan is het wat makkelijker om wat aan te pakken. Zo werkt het gewoon. En het werkt voor de ongelovigen om tot geloof te komen. Maar laat ik u uit de droom helpen. Het geldt voor een gelovige ook om hem uit geloof te laten leven.
Ik vind het toch een beetje gevaarlijk als je zegt van het voor de ongelovigen. Want dan ga je weer de kant van de verkiezing op.
Welke verkiezing? Hoezo verkiezing?
Als God verdrukking zet bij de ene ongelovige en de andere niet.
Ja.
Maar zo gebeurt het.
Ja.
Ik wil dan lijkt het toch ook daar in een stukje verkiezing.
Nou, de vraag is vervolgens, want zover ben ik nou niet gegaan, de vraag is of God dat ook doet. Kijk, als wij bidden, Heer, wilt u die en die grijpen, tot geloof brengen of wat dan ook, sommigen bidden dat. Ja, wat moet je? We hebben wel vaker een gebed wat eigenlijk niet verantwoord is, maar het komt uit ons hart en we moeten het kwijt. Ik heb daar geen moeite mee, hoor, echt niet. En we bidden voor die ene. En we hebben die ene al het evangelie gebracht. U wilt niet horen. Dat blijft over dat God die ene verdrukking zal zenden. Of misschien iemand anders die het anders uitlegt. Dat kan ook nog, maar vooruit. Dat God die ene verdrukking zet. Of God het ook doet. Broeder, ik ben het met u eens dat dat eigenlijk niet kan. Omdat dan een soort van verkiezing zou ontstaan. Maar er zit een andere kant aan het verhaal. De andere kant van het verhaal is, en dat is de enige basis eigenlijk voor een dergelijk gebed, dat is, ik zoek naar de juiste Bijbelse term, maar die wil me niet te binnen schieten. Ja, ik heb hem. Dat is dat het gebed van een gelovige, van een rechtvaardige, veel vermag. Het kan zijn namelijk dat de Heer die dingen toch doet, maar niet ter wille van die één. Dat kan eigenlijk niet, daar is geen goede bijbelse en ook juridisch bijbelse grond voor om dat te doen. De enige grond die erover blijft is de gelovige die erom vraagt. En ik ben ervan overtuigd dat zulke gebeden bij gelegenheid soms verhoord worden, maar dan nog op de manier van God zendt zulke mensen de boodschap op de meest ongelegen tijdstippen misschien, maar dat doet er nou niet toe. En als het niet anders kan, God zendt zulke mensen verdrukking. Of het dan werkt, is maar de vraag.
Maar is het niet zo dat eigenlijk is het zo, er is niemand te verontschuldigen.
Broeder, dat is de andere kant van het verhaal. Die wilde ik nu net gaan noemen. Want naar Bijbelse maatstaven is het natuurlijk zo dat God heel de wereld geplaatst heeft onder die toren. Verdrukking is misschien niet het goede woord. Ik zou niet zo gauw een tekst weten waar dat woord in dat verband gebruikt wordt. Maar wel, God heeft de hele wereld op grond van ongeloof geplaatst onder de toorn Gods, onder het oordeel Gods. Niet in de zin van dat hij actiever wat aan doet, maar in de andere zin, namelijk dat hij er helemaal niks aan doet. En dus dat de mens, en eigenlijk de schepping, aan zichzelf is overgeleverd. Alleen, dat schijnt voor velen niet te helpen. Voor sommigen wel. Maar dat is de situatie die bestaat in onze bedeling sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar begint Romeinen 1 dus ook inderdaad mee, dat God de mensheid heeft losgelaten en overgegeven heeft aan zijn onreinheid. Dat wil zeggen, hij heeft er niet daarin gegooid, hij heeft hem gewoon losgelaten, toen vielen ze daarin. En de ellende waarin de mensheid sindsdien verkeert, daar zijn wij zo aan gewend dat wij het niet meer als ellende zien. Daarom kennen we het hele verhaal niet meer, maar het is wel zo, dat is wat de schrift leert. God heeft de mensheid in duisternis, in duisternis achtergelaten, om zo te zeggen, opdat hij al tastend in de duisternis op zoek zal gaan naar licht. En dan zal hij zich openbaren. Met andere woorden, iets als verdrukking, want de term verdrukking in het algemeen wordt natuurlijk toch in verband met onze bedeling wel gebruikt, maar niet zozeer in deze uiteenzetting. Iets als verdrukking is er wel degelijk over de wereld al die tijd al. Toorn heet het bij voorkeur. En daarmee zijn we weer terug in 1 Thessalonicense, omdat daar in het bijzonder ook sprake is van de toekomende toorn in vers 10 van 1 Thessalonicense 1. Daar heb ik het vorige keer al even over gehad. Maar de tegenwoordige toorn is er natuurlijk ook. Ik aarzel dikwijls om erover te spreken, omdat ik het nogal vaak doe. Maar het zou het ons door moeten dringen. Feitelijk is het dus zo dat zo'n oordeel Gods over heel de wereld al is om hem ontvankelijker te maken voor de Bijbelse boodschap.
De geest God vertuigt het mens van zonde en gerechtigheid. Ik bedoel, dat hoeft niet altijd een actieve werking te zijn.
Ik denk het wel.
Ja, ik bedoel, van mens tot mens bedoel ik.
Nou, niet noodzakelijk van mens tot mens. Kijk, de verspreiding van de evangelie is natuurlijk een activiteit van de ene mens en die is gericht op de andere. De een spreekt, de andere luistert, bij wijze van spreken. In werkelijkheid, want zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid, en dat ziet er niet uit, maar heeft helemaal geen buitenkant. De werkelijkheid is natuurlijk dat niet de ene mens de kracht van de woorden gebruikt om de andere mensen over een streep te trekken. De werkelijkheid is, ik zou bijna zeggen, behoort ook te zijn, maar de werkelijkheid is dat het woord Gods dat doet. En dat woord Gods wordt weliswaar gepredikt, maar het woord Gods heeft ook daarna, nadat het gepredikt is, zijn uitwerking, zal ik maar zeggen. En dat, het woord Gods, beschouw ik als synoniem met de geest Gods. Zo doet dat woord dat. Het wordt in de mens geplaatst, doordat het een keer gehoord wordt of gelezen wordt, wat er maar is, hè. Het wordt overgedragen en doet daarna zijn werk in de mens. Zo gaat het wel. En soms werkt het pas uit vele jaren later. Kan heel goed. Komt veel voor zelfs. Dikwijls gehoord ook uit persoonlijke getuigenissen.
Als je het even koppelt aan de eerste vers eigenlijk van Romeinen 1, zeg maar, waar ze dan daarna overgegeven worden,
ja,
aan die toren.
Ja.
Maar ik word desalniettemin is het natuurlijk zo dat God zegt, ja, ze hadden hem kunnen kennen. Ook dat is een inwerking van de geest natuurlijk.
Ja. Kijk, dit oordeel waar ik nu over spreek, de toorn of oordeel Gods uit Romeinen 1, dan wel Johannes 3 en 4, maar heb ik dat niet kort geleden hier aangehaald? Ik weet het, ik kan het nooit onthouden. U weet wel, wie gelooft wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft is veroordeeld. Johannes 3. Wat is dan dat oordeel? Nu, want het gaat over nu, niet over de toekomst, het gaat over nu.
Dat ze de duisternis liever
hebben gehad dan het licht en dat God hen dus in duisternis gelaten heeft. En dus, wie de zoon heeft, heeft het leven, wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet, maar de toorn Gods, nog steeds Johannes 3, maar de toorn Gods blijft op hem. Dat is de normale situatie. In heel onze bedeling. Zie? Maar die situatie was niet altijd zo. Was in het Oude Testamentische tijd ook niet zo. Het is pas ontstaan na de eerste komst van Christus, om zo te zeggen. En die is er als gevolg van ongeloof. Zo is dat nou eenmaal. Het is de toorn Gods die over de wereld gekomen is. Bij wijze van spreken, ik zeg het wat laconiek, maar bij wijze van spreken, toen de Heer Jezus stierf, ging het licht uit. En dan zeggen we, het was 3 dagen, of 3 uren. En ik zeg, ja, die 3 uren zijn nog niet om.
Nee.
Overdrachtelijk gesproken dan. Het is nog steeds duister. Het zal in de toekomst pas weer licht worden op de derde dag. En dus in de wederkomst van Christus. Wanneer de in het verheerlijkte gedaante, de lichtende gedaante, zal verschijnen op het tijdstip dat het helemaal duister is. Zon, maan en sterren verduisterd zijn aan het eind van de 70ste week van Daniel, zo letterlijk mogelijk. Dat is het idee. Maar gedurende onze bedeling dus, gedurende de verborgenheid moet ik eigenlijk zeggen, is de wereld in duisternis als gevolg van ongeloof. De Bijbelse gedachte is ook echt deze, dat het evangelie gepredikt is geworden in heel de wereld, aan alle volkeren, maar dat men het niet liefde. En dus heeft hij gezegd, nou, dan stop ik ermee, zoek het dan maar eens een poosje zelf uit. En dan heb je dus eerst de prediking van het evangelie, daarna het oordeel of toorn Gods. Op passieve wijze weliswaar, maar niettemin is dat de situatie. En dat is wat de mens tot geloof zou moeten of kunnen brengen. En als het niet gebeurt, dan niet. Ik bedoel, ja, wat dan nog? Wat kun je daar dan nog aan doen? Het is tragisch, maar het is zo. Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de mensen die ooit geleefd hebben en zullen leven, dat in totaal de meerderheid daarvan verloren gaat. En dan niet meteen zeggen, dan heeft God gefaald, want hij wil toch dat alle mensen zalig worden. Ik moet u zeggen, er staat nog wel meer in de Bijbel over de wil van God. De wil van God is niet maar dat mensen zalig worden. En het werk Gods is niet dat mensen zalig worden. Het werk Gods en de wil Gods is zijn verheerlijking. En God wordt verheerlijkt in degene die zalig worden en ook in degene die verloren gaan. Omdat het de uitdrukking is van een rechtvaardig oordeel Gods. Staat ook zwart op wit in de Bijbel. Met andere woorden, voor God maakt het niet zoveel uit. Ik begrijp je me goed. Natuurlijk heeft hij voorkeur voor, wij kennen al die teksten, zou ik maar zeggen. Natuurlijk heeft hij de voorkeur voor dat men tot geloof komt in hem. Maar niettemin, als men niet tot geloof komt, dan worden diegenen gebruikt als vaten des toorns tot het verderf toebereid. Maar wel degelijk tot heerlijkheid Gods. Want, zegt Paulus in 2 Korinthe 2 is het nog, geloof ik. Hij zegt, wij zijn een goede reuk van Christus in degene die behouden worden, zowel als in degene die verloren gaan.
Over Farao wordt het ook gezegd.
Ja, precies, ja. God gebruikt hem toch. Dus dat maakt verder niet uit.
Mijn woord zal niet leven. Nee. Iedere keer het zal doen wat mij behaagt.
Precies, daar gaat het om. Maar dat houdt eventueel.
Of negatief.
Want ook, ik zal maar zeggen, de duivel wordt geoordeeld door het woord Gods. Door de adem zijn monds en dus ook door zijn woord. Komt niet ledig weer, heeft altijd resultaat. Maar wij hopen op het, voor de mens en voor de betrokken persoon positieve resultaat. Maar dat is niet wat door God bepaald wordt. Dat wordt bepaald door de keuze van de mens. Zo leert de Bijbel dat. En dus ligt de verantwoordelijkheid bij onszelf. Nou goed, daar moeten we het nodig bij laten, want het is tijd voor de pauze. Maar het blijft zo dat het gebed van een gelovige, het blijft zo dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag. Zo is het dan toch. Dat ik zou zeggen, als je het op je hart hebt ergens voor te bidden, waarvoor dan ook, Wel, wij zouden al onze bekommernissen op hem werpen. Dat onze zorg bij hem brengen. Ons uitspreken naar hem toe. Enzovoort. Dat is waar het om gaat. Toch, dat is zo. Maar we zouden beseffen dat of iemand tot geloof komt of niet, dat is niet wat God bepaalt, dat is wat de mens bepaalt. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de mens. Als dat niet zo zou zijn, zou het geen enkele zin hebben dat God überhaupt profeten of evangelisten stuurt in oud-testamentische of nieuw-testamentische tijd, enzovoort. Nou goed. Paulus wist dus volgens 1 Thessalonicense 4 van hun verkiezing en van hun positie als kinderen Gods en ook van de praktische uitwerking daarvan. Want, zegt hij, vers 5, want ons evangelie, de normale betekenis is natuurlijk toch gewoon het evangelie dat wij gepredikt hebben. Ons evangelie, zoals we dat gepredikt hebben, is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Bij gelegenheid zijn wij toch geneigd onderscheid te maken tussen evangelie der genade Gods, zo kort door de bocht, en het evangelie van Paulus enerzijds en het evangelie van het koninkrijk anderzijds. Maar ik moet erbij zeggen dat dat in de praktijk dikwijls wat overtrokken is. Om de eenvoudige reden dat de normale betekenis van de term hier natuurlijk toch is het evangelie dat Paulus gepredikt heeft aan de Thessalonicenzen. Dat dat geweest is wat wij kennen als mijn evangelie, dat wil zeggen het evangelie van Paulus. Dat is natuurlijk zo, ja, hij heeft het gepredikt, dus het is de boodschap die hij verkondigt. En niet alleen maar, heb ik hopelijk vandaag al aangetoond, vanavond, niet alleen maar de dood en opstanding van de Heer Jezus, maar wel degelijk ook zijn wederkomst, zoals uit de rest van deze brieven blijkt. Daar gaat het immers om. Ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar in veel meer. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen om woorden, het gaat niet alleen om een leer, of eenvoudiger, het gaat niet alleen om een boodschap, het gaat namelijk niet alleen om theorie, maar het gaat om de uitwerking, de betekenis, de praktische consequenties van deze boodschap of deze leer of wat het maar is. En dat is wat hij zegt. Het was niet alleen maar een filosofie, om zo te zeggen, hoewel het evangelie best beschouwd kan worden als een filosofie. Tot slot, als er iets is als wijsheid, Sophie, wijsheid, weet je wel, als er zoiets bestaat als wijsheid, is het toch in de eerste plaats het woord Gods. Maar het gaat maar niet om de filosofie, het gaat om de praktische consequenties die het heeft, de praktische uitwerking in de levens van degenen die dat woord aanvaarden. En om even op dat ons evangelie terug te komen. Natuurlijk, de Bijbelse boodschap kunnen we samenvatten en zeggen dat is evangelie, dat is blijde boodschap. Dat is ook ongetwijfeld zo. Neemt niet weg dat de Bijbelse boodschap natuurlijk vele verschillende, of vele, maar laten we zeggen verschillende aspecten kent die ook apart genoemd kunnen worden. En ik geloof ook inderdaad dat als sprake is van het evangelie van het koninkrijk, dat het dan gaat speciaal over een prediking die rechtstreeks van doen heeft met de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Al ben ik geneigd te zeggen, maar als je met die boodschap komt vandaag, maar ook in de toekomst, na de opname van de gemeente, dan zit het toch echt aan vast dat het openbaar worden van het koninkrijk het vervolg is op het verborgen zijn van het koninkrijk zoals het is in onze dagen. Ze kunnen toch niet van elkaar losmaken. Andersom, wat wij beschouwen als het evangelie van Paulus, ik ook dus, wat wij beschouwen als het evangelie van Paulus, is de boodschap dat God zich eerst nu uit de heidenen een volk verzamelt voor zijn naam. Ik vind het leuk om het te zeggen met de woorden van Jacobus. Deze gemeente, dit volk voor zijn naam, niet rechtstreeks van doen heeft met het te openbaren koninkrijk, maar rechtstreeks van doen heeft met het verborgen koninkrijk van Christus in de hemel. Waar het overigens ook altijd zal zijn, hè, in de hemel. Maar die boodschap, ja, die stoelt dan toch aan de ene kant op de boodschap dat God een koninkrijk zou vestigen. Via de Heer Jezus Christus, de Messias dus, het Messiaanse Rijk dus, een koninkrijk dat hier op aarde zou vestigen. Het evangelie van Paulus houdt in dat het koninkrijk in onze dagen, in afwachting van de bekering van Israël, niet openbaar zou worden op aarde, maar verborgen zou zijn en blijven in de hemel. Met andere woorden, je kunt zeggen, het zijn twee verschillende boodschappen, geef ik volmondig toe, maar voeg er meteen aan toe dat ze niet van elkaar te scheiden zijn. Ja.
Kun je zeggen dat het evangelie van Paulus zich ook kenmerkt doordat in dit evangelie zich God niet meewerkt door tekenen en wonderen?
Dat denk ik, ja. Ik denk ook niet dat het verder nodig is. De tekenen en wonderen namelijk, die zoals die wel degelijk aanvankelijk ook in handelingen plaatsvonden, hebben niets met een bedeling te maken. Kijk, een van de problemen met traditionele bedelingen leer. Ik heb er zaterdag uitgebreid over gesproken, dus. Nou ja. Maar een van de problemen in verband met de traditionele bedelingenleer is dat men blijkbaar denkt dat alle Bijbelse waarheid op een of andere wijze thuis hoort in een bedeling. En dat is niet zo. Er bestaat wel zo'n systeem van bedelingen, maar het is zeker niet zo dat bepaalde Bijbelse waarheid slechts thuis hoort in één specifieke bedeling. Vooral is dat niet zo waar men denkt dat een bedeling een tijdsperiode is. Want dat is het niet, hè? Een bedeling is niet een tijdsperiode. Echt niet. Dat is een eeuw. Maar niet een bedeling. Men zou die termen dus niet door elkaar gebruiken. En ik weet dat men dat gewoonlijk wel doet. Omdat mensen behekel hebben aan de term bedeling, vooral tegenstanders, gebruiken we dan de term eeuw. Dat gebeurt dan. Maar men zou dat niet doen, omdat dat een heel ander ding is. Een eeuw is in het algemeen gesproken tijd. Maar een bedeling is een huishouding. Het heeft met tijdrekening als zodanig, met tijdsperioden niks van doen. Met excuses aan dokter Scoville, die zei, een bedeling is een tijdsperiode waarin, enzovoorts. Hoogst ongelukkig, en het wordt hem ook altijd aangevreven. Tot vandaag. Het was ook hoogst ongelukkig. Het punt is namelijk dat tekenen en wonderen niet dingen zijn die thuishoren in een speciale bedeling. Tekenen en wonderen hebben een functie. En de functie ervan is dat deze tekenen moeten bewijzen, moeten aantonen dat degene die, door wie die tekenen gedaan worden, van God gezonden zijn. En waarom moet je dat weten? Omdat het niet gaat om de tekenen of om de wonderen. Dat zijn dezelfde dingen natuurlijk. Maar goed, het gaat niet om die tekenen of wonderen. Het gaat om wat die mensen leren, wat ze prediken. En de tekenen bewijzen wat Nicodemus zegt. Niemand kan deze tekenen doen zo'n God met hem niet is. En als mensen bepaalde leringen prediken, zal ik maar zeggen, en ze doen die tekenen, dan blijkt dat God met hen is, en dan betekent het dus ook dat wat zij leren correct is, en dus het woord van God, daar gaat het om. En daarom deed men tekenen, heb ik nagevraagd aan Mozes.
De Heer Jezus antwoordt ook aan Johannes de Doper, in die zin.
Ja.
Zijt gij er dus nog? Ja. Daar antwoordt hij aan.
Zeg maar wat je ziet, zei hij. Ja. Zeg maar wat je ziet. Wonderen. Dus hij is het, om zo te zeggen. En Johannes schrijft erover, deze dingen zijn geschreven, Jezus heeft nog veel meer tekenen, wonderen gedaan, aan het eind van het Johannes-evangelie ongeveer, hè. Maar deze zijn geschreven, kijk, hij zegt, je kan ze niet allemaal beschrijven, maar deze zijn geschreven opdat gij zoudt geloven dat Jezus is de Christus. Einde van het verhaal.
Ja.
Ja. En waarom deden de discipelen naderhand wonderen? Wel, om aan te geven dat zij inderdaad apostelen waren van Jezus Christus en dus net zo goed van Gods wegen gezonden waren. Maar als dat eenmaal bewezen is, hoef je niet gedurende 2000 jaar of langer te blijven bewijzen dat het zo is. Want de tekenen waren niet bedoeld tot zegen van degene aan wie die tekenen gedaan werden of zo. De tekenen zijn zelfs tekenen voor ongelovigen, opdat zij tot geloof zouden komen. Het was niet ter wille van de zieken dat zij genezen werden. Het was ter wille van God en het woord Gods, de werken Gods, dat zij genezen werden. En zelfs als van de blind geborene staat, nee, die is niet blind om zichzelf, om de zonde van zijn ouders, maar omdat de werken Gods in hem zouden geopenbaar worden, dan bestaan de werken Gods nog niet uit het genezen van blind geborenen. Want het is een teken van hoe God de geestelijke ogen van de mens opent. Daar is het een teken van. Maar als wonder is het een bewijs van de goddelijke zending van degene die de wonderen doet, of door wie de wonderen gedaan worden. Daar gaat het om.
Hij vond het zelf wat bijzonders. Hè? Hij zei, hierin zit toch wat wonders.
Ja,
ja.
Dat jullie hebben. Ja. Laten zij, wie is er nou eigenlijk blind hier? Ik
ja.
of jullie?
Ja.
Maar zo was het ook. Fariseeën waren blind en hij was ziende geworden. Terwijl men dacht dat het andersom was. Maar vooruit. Maar die wonderen en tekenen horen dus niet bij een bepaalde boodschap of iets dergelijks. Ze hebben een functie om te bewijzen dat degene die de wonderen en tekenen doen inderdaad van Gods wegen gezonden zijn. Om die reden zullen blijkbaar in de toekomst, na de opname van de gemeente, opnieuw dit soort wonderen gedaan worden.
Wees het ook niet een beetje vooruit naar het komende koninkrijk?
Dat deed het zeker ook. Het wees ook vooruit naar het koninkrijk. Maar ik moet u zeggen dat ik uit de schrift letterlijk, hè, letterlijk gewoon, dat ik uit de schrift letterlijk niet kan opmaken of zieken genezen worden of iets dergelijks. Maar laat ik het anders zeggen, wat ik er wel uit kan opmaken, is dat de mens kennelijk toch zo gezond is dat er zijn die zelfs meer dan 1000 jaar op aarde leven. Ze moeten toch redelijk gezond zijn, denk ik. Maar meer kan ik er niet van maken. Te denken dat in het koninkrijk straks iemand die blind is of melaats of kreupel, dat die genezen zal worden. Ja, dat heb ik niet letterlijk gelezen. Misschien wel. Ik weet het niet.
Had er ook wat te maken met de kracht van de opstanding?
Kijk, wat in die wonderen natuurlijk gedemonstreerd wordt, is opstandingskracht. Ik zal het nog anders vertellen. De tekenen die gedaan werden in het algemeen, zeker door de heren de discipelen, waren tekenen van dat blinden de ogen geopend werden, althans waar vermeld. Hè. Soms staat er gewoon allerlei ziekten met allerlei kwalen, ze werden genezen. Maar specifiek wordt blinden worden ziende, doven worden horende en kreupelen staan op en doden staan op. Niet allemaal, maar sommigen. En de aardigheid is dat dat laatste, opstanding uit de dood, dat is waar het werkelijk over gaat. Want als blinden ineens weer licht zien, is het een uitbeelding, een teken is het immers. Het is een uitbeelding hoe doden leven ontvangen. Want licht is leven. Daar gaat het om. Hetzelfde geldt natuurlijk voor doven die ineens het woord horen. Woord is leven. En dus is het een beeld van opstanding uit de dood. En voor kreupelen is dat helemaal het geval. Ik zeg er altijd, ik geloof dat het niet altijd in dank wordt afgenomen, maar ik gebruik graag het Engelse woord voor kreupel. Dat is gewoon impotent. En dat is wat het dikwijls ook is. Maar het betekent nou eenmaal kreupel. Maar het zal duidelijk zijn, als de kreupelen gaat staan en zich opricht, is dat inderdaad een uitbeelding van opstanding uit de dood. Zie? Men ontvangt potentie. Leven is dat gewoon. Zie?
Is dat misschien ook het beeld van die man die uit het dak uitkwam, zeg maar? En die werd eerst een zon gegeven.
Dat was een kreupele, ja.
En daarna
ja. Ja, dat was een kreupele die voor de Heer neergelaten werd, om zo te zeggen. Niet via de gewone weg, maar via een hogere weg. Hij is namelijk een beeld van 10 stammen van Israël, maar het is met al die figuren zo die genezen worden. Dus dat is ook niks bijzonders. Maar de zonden worden vergeven en ze worden genezen. En in de praktijk is er niet altijd, maar in de praktijk staat het dikwijls bij. Uw geloof heeft u behouden of worden van gelijke strekking. Daar gaat het namelijk altijd over. Het is opstanding uit de dood. En hier net werd nog een aangehaald het teken van om de gevangenen te prediken vrijlating. Maar waarin zit men nou anders gevangen dan in de eerste plaats in de macht van de dood? En wat is vrijheid nou anders dan leven? Ik weet wel, er zit meer aan vast, maar in essentie, als je terugbrengt naar de kiem, naar wat het feitelijk in zichzelf in wezen is, is het altijd een beeld van opstanding uit de dood. En dat geldt ook trouwens voor de oud-testamentische tekenen en wonderen, hetzelfde verhaal. Al zijn daar wat meer tekenen die niet meteen tekenen zijn van gezondmaking, maar het verhaal blijft altijd gelijk. Daar komt leven waar het niet had kunnen zijn. Of er komt leven terwijl het er elders niet komt. Ik zit nou ineens bij die schaapsvacht van Gideon. De ene keer is de schaapsvacht nat en is de hele omgeving droog. En de andere keer is het andersom. Waarom dat omgekeerd wordt, daar ga ik niet op in. Maar het beginsel is hetzelfde. Er komt water, namelijk leven, op een bepaalde plek en de rest niet. Zie? En in onze dagen wordt het gras nat en blijft de schaapsvacht droog. Hé? Heb je hem?
Ja.
Schaapsvacht is het beeld van Israël. Het gras is het beeld van de mensheid in het algemeen, de volkeren enzovoorts. En in Israël komt het niet, maar bij de volkeren wel. Dan zegt u, dat is jammer voor de Israëlieten dan, wat u nu zegt. Dan zeg ik, nee, valt wel mee. Zolang de Israëlieten zich maar vrienden, broeder, dokter, zolang de Israëlieten zich maar vrienden maken onder de onrechtvaardige mammon. Hè? Onder de heidenen, daar horen ze thuis. Zo zit het. Daarin heeft de Heer ze trouwens verstrooid. Dus vooruit maar weer. En in een toekomstige bedeling is het net andersom. Er komt de zaligheid tot de schaapsvacht. Dat wil zeggen tot Israël en niet tot de heidenen. Daarna alsnog tot de heidenen, maar vooruit. Hè? Dat is een tekenen van wat de Heer in de toekomst zou doen. Maar die tekenen die horen niet in een bedeling thuis. Zijn niet kenmerkend voor een bedeling. Of zo. Maar ze vervullen gewoon een functie in de heilsgeschiedenis als zodanig. En een tijdelijke uiteraard. Want als iets bewezen moet worden, wel op een gegeven moment is het bewezen en dan houdt het verhaal op. En daarom hielden die tekenen op. En er staat er zwart op wit in de Bijbel trouwens. Hoe kom ik daar nou weer bij? Oh, vers 5. Want ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid. Of we daarin meteen moeten inlezen dat het gaat om wonderen, ik zou het niet doen. Hoezeer je ook kunt bewijzen dat de prediking gepaard ging met tekenen en wonderen. U weet wel, God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen. Is dat Hebreeën 2? Ik kijk even naar jou. Maar. Dacht ik, hè? Het begonnen verkondigd te worden door de Heer Jezus zelf. Daarna door degene die hem gehoord hebben. En God zelf medegetuigende door tekenen en wonderen. Dat was dan wel zo. Maar over, als er staat, het was niet alleen in woorden, maar ook in kracht en in Heilige Geest. Of dat dan betekent dat zulke wonderen gebeurden, waag ik te betwijfelen. En daar heb ik goede reden voor. Als ik denk aan kracht en in het bijzonder de kracht van de Heilige Geest. Want dat is het natuurlijk, hè. In kracht en in Heilige Geest, is gewoon in de kracht van de Heilige Geest, dan denk ik aan wedergeboorte. Want ik blijf het een groter wonder vinden, dus niet maar een trucje mijnerzijds of een smoes, ik blijf het een groter wonder vinden dat de mens tot, niet alleen tot geloof komt, maar daarmee komt tot wedergeboorte en nieuw leven ontvangt. Kind van God wordt een nieuw schepsel in Christus en bovendien nog gezet wordt in de hemel ook. Als ik moest kiezen, ik had makkelijk praten, want ik ben goed gezond. Maar als ik moest kiezen tussen lichamelijke genezing of deze geestelijke genezing, dan wist ik wel wat ik kiezen moest. Sterker kan ik het niet zeggen, want ja, het is zo hypothetisch allemaal. Maar ze wisten het toch. Nou staat ook in de Bijbel, je kunt beter je hand afhakken en het koninkrijk ingaan, dan dat je met je hand verloren gaat. Gewoon een beetje uit zijn verband gerukt, maar het staat er wel. En daar gaat het maar om, hè. Het gaat er namelijk om dat deze woorden uitwerkten, een krachtige uitwerking hadden in deze mensen die dit woord aannamen. Dat de Heilige Geest in hen actief werd. Er ontstond niet voor niks een oproer in de stad, in de tijd. Zie. En wat erbij hoort is kracht, Heilige Geest en dus verzekerdheid. Dat kan moeilijk anders. Want als u mij los van de enige context vraagt, wat is dan het werk van de Heilige Geest? Dan kom ik niet eens met antwoorden als de Heilige Geest overtuigt van zonde en dat soort dingen meer. Het bekende rijtje uit de handboeken, weet u wel. Maar dan zeg ik gewoon, wat de Heilige Geest doet, is het woord van God in onze harten planten. De Heilige Geest is namelijk Christus, is het leven van Christus, is dus het woord Gods. Zie? En is daarmee het onderpand van de toekomende erfenis. Want het woord bereidt ons voor op die toekomende erfenis uiteraard. Want zo zit het aan elkaar vast. Maar wat dus ontstaat uit werking van de geest is verzekerdheid. Het zeker zijn van. Het is hetzelfde als dat het woord van Christus rijkelijk in ons zou wonen. Enzovoort. Enzovoort. Nee, verzekerdheid wil gewoon zeggen dat men zeker is van...
Dat
is hoop, natuurlijk is dat hoop. Maar in het hele verband van het vers is het natuurlijk de beschrijving van wat uiterlijk gezien werd. Dit is abstract, hè? Kracht kan je niet zien, is abstract. Heilige geest kan je niet zien. Abstract, verzekerdheid kan je ook niet zien, is ook abstract. Wat je wel zien kunt, is werk des geloofs, arbeid der liefde, verdraagzaamheid der hoop. En dus is vers 5... de diepere achtergrond van vers 3. Dat wat in vers 3 staat wordt gezien en dus zegt Paulus, ja, nou, dat komt hieruit voort. Uit de werking namelijk van de Heilige Geest. Die overtuigt van zonde, zegt men dan, dat is ook zo. Maar van nog een heleboel dingen meer natuurlijk. Hè? Dat is de werking van de Geest. Overtuiging is trouwens een geestelijk ding. Geestelijke werkzaamheid, of hoe je dat maar zeggen moet, hè? Nou goed, maar de apostel wijst hier in vers 5 natuurlijk toch in de eerste plaats terug op de dagen dat hij zelf onder de Thessalonicenzen verkeerde. En dus hij beschrijft de gebeurtenissen, de achtergrond van die gebeurtenissen. Dan zegt het er ook bij, gelijk gij weet hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil. Gewoon terugverwijzend naar wat er gebeurd is. En wat de apostel gedaan heeft. Wat de apostel gedaan heeft, is het woord prediken en het resultaat werd zichtbaar in degene die het woord gaarne aanname, zeg ik dan altijd. Hè? Vers 6. En gij zijt, of gewoon namelijk, gij zijt navolgers geworden. En des Heren. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee des Heren. Het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geest. Dat is wat het woord doet. Ik ben vergeten wie het was, en dat doet ook niet de zaken. Maar niet zo lang geleden werd ik geconfronteerd met een uitspraak van een bekende evangelist. Die zei, op hoge leeftijd overigens, maar die zei, ik denk dat de evangelisten de kracht van het woord Gods ver onderschatten. Veel te veel denken dat zij het moeten doen, dat hun woord het moeten doen, hun activiteit. En ze laten het niet over aan het woord van God. Men zou daar meer vertrouwen in hebben, in het evangelie, dat kracht Gods is tot zaligheid. Hè? Was het Wout van Beek? Ik weet het niet meer. Ik weet het. Ja, dat is waar. Was Wout van Beek. Nou, die kennen jullie toch of niet? Niet? Hoort wel zo, hoor.
Echt nieuws weer.
Ja. Ja, pas een nieuwe cd uitgebracht van zijn oudere opname, ja.
Dat was, is één, hoor. Komt tot de raad.
Ja, ik weet dat er een... Is die al uit?
Ja.
Ook, hij zei dat hij onderweg was, maar... Ja. Nou, goed.
Ik heb hem net vandaag besteld, dus...
Ja. Maar hij zingt onze liedjes en wij de zijn, hè. Zo hoort het. Nou, goed. Ja, maar die zei dat. Van, men onderschat de kracht van het woord. Men hoeft het allemaal niet zelf te doen. Men zou gewoon het woord prediken en het woord heeft zijn uitwerking. En hoe men het doet is echt niet van belang. Ik zeg dat ook altijd. Hoe men het doet is niet echt van belang. Hoe men het doet, ja, goed, mensen hebben de kritiek op. En dat soort dingen meer. Natuurlijk, hoe men het doet, men zou het doen op een manier waar de mensen zich nou niet meteen aan stoten, bij voorkeur. Maar het gaat er niet echt om. Waar het om gaat is of het woord gepredikt wordt, niet hoe het woord gepredikt wordt. En als het woord niet gepredikt wordt, maakt het ook niet uit hoe men het woord van God niet predikt. Maar iemand anders zijn woord. Hè? Want het woord zelf is kracht tot zaligheid. En men zou de kracht van het woord, namelijk de kracht van de geest, niet onderschatten. Integendeel, men zou daarop vertrouwen. Het woord moeten wij doen. Als het dat niet doet, komt dat omdat het niet valt in goede aarde. Prachtige Bijbelse gelijkenis voor. Die van de zaaier. Zelfs de eerste gelijkenis sowieso in het Nieuwe Testament. Het woord wordt overal gezaaid. En als het opkomt, ligt dat niet omdat de zaaier het zo goed gedaan heeft. Maar het ligt eraan dat het viel in goede aarde. Als de aarde niet goed is, dan kun je als zaaier nog zo goed je best doen. Nog zo netjes de zaadjes neerleggen. Maar het helpt geen zier als het op harde rots is. Heb je die? Het gaat om de kracht van het zaad, niet de kracht van de zaaier. Nou. En dat is het geheim natuurlijk toch ook van de apostel. Dat is niet geheim, maar bij wijze van spreken dan. Hè? Predik het woord. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee des Heren, want Paulus was navolger des Heren. Het was het woord van de Heer dat hij predikt. En als men zijn woord aanvaardt, dan wordt men daarmee navolger van Paulus en des Heren. Afgezien van dat zowel de Heer als Paulus natuurlijk de voorbeelden zijn, ook in hun persoonlijke levenswandel, voor de gelovigen in onze tijd. Wees alle mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus, enzovoort. Gij zijt onze navolgers geworden en daarmee des Heren het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. En soms denk ik, dat slaat inderdaad ook op Paulus, want die heeft ook het woord aangenomen in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. Maar als je het mij vraagt, broeder, gold dat voor de Heer Jezus net zo goed, die het woord heeft aangenomen in vele verdrukking met blijdschap des Heilige Geestes. En ik denk dat het hier ook gewoon staat, dus. Hè? Ja. Die gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. Ik heb het gelukkig niet geschreven, maar het staat gewoon in Hebreeën 5. Daar kan je nooit onderuit, zo is dat. In vele verdrukking. Er blijkt trouwens ook uit dat verdrukking niet zo slecht is hoor, daarvoor. Hè? Opdat het woord zou opkomen. Meen ik echt. Maar daar hadden we het al over. Maar Paulus is trots op hen. Hij zegt, gij zit onze navolgers geworden, vers 6 en dan vers 7. Alzo, dat wil zeggen op deze wijze en met dit resultaat, dat gij voorbeelden geworden zijt. Let op, de Heer Jezus is voorbeeld van Paulus. Jezus en Paulus zijn voorbeeld voor de gelovigen. Bijvoorbeeld de Thessalonicenzen. Maar het kan ook verder. De Thessalonicenzen zijn voorbeelden geworden voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Macedonië en Achaïe samen is in de praktijk gewoon heel Griekenland. Hè? Macedonië is het noordelijk deel van Griekenland. Achaïe is het zuidelijk deel van Griekenland. En samen is het wat wij Griekenland noemen. Maar Griekenland in die dagen bestond eigenlijk niet. Hè?